Ik heb als predikant vele malen een trouwdienst mogen leiden. En als ik dan thuis kwam, en als ik thuis kom na zo'n dienst, en dan moet je wel even bedenken dat wij thuis met twee mannen en zes vrouwen zijn, kreeg ik altijd meteen de vraag, en hoe zag ze eruit? En ik heb daar eigenlijk nooit naar behoren een goed antwoord op kunnen geven. Als ik zei mooi en ik geloof wit, dan was dat toch niet voldoende. Hoe zag ze eruit? Wel bijzonder eigenlijk. Dat de aandacht zo uitgaat naar de bruid. Ja, natuurlijk naar het bruidspaar. Als je die op straat tegenkomt, als ze in een auto voorbij rijden, of als de bruidegom de bruid ophaalt van huis, of je ziet een fotoshoot ergens, blijven mensen altijd staan. Het vraagt de aandacht. En vooral natuurlijk die vraag, hoe ziet de bruid eruit? Wat bijzonder. Heeft dat misschien toch ook hiermee te maken dat in een stralend bruidspaar toch altijd weer even iets oplicht hoe mooi God het leven van ons mensen heeft bedoeld. Elk bruidspaar is misschien wel een hint van onze God. Hoe het leven mag stralen. Zoals een oude Joods gezegde ook luidt dat naast de Sabbat het huwelijk één van de bloemen is die ons uit het paradijs is overgebleven. Dat je in een bruidspaar ziet hoe je mag stralen. Stralen door liefde. En die trouw. Die innige verbondenheid. De beloften die er zijn. Perspectief dat er is. En hoewel iedereen die met beide benen op de grond staat weet dat het huwelijk geen rozengeur en maneschijn alleen maar is, en dat prinsen op witte paarden eigenlijk alleen maar in sprookjes voorkomen, toch blijft ondanks dat allemaal een bruidspaar dat diepe gevoel van iets moois, van blijdschap wakker roepen. En het is meer dan een gevoel. Dit heeft een Bijbelse basis. Wat is het mooi dat het evangelie, het beeld van het huwelijk en van de bruiloft en dat blijde feest gebruikt om het doel van God met ons leven te tekenen. Bij alles en dwars door alles heen mogen wij weten dat wij op weg zijn naar een bruiloftsfeest. Dat we op weg zijn naar een leven in echte verbondenheid. Liefde, trouw, innige gemeenschap. Dat is het doel van God met ons leven. En dat is voor iedereen. Voor ouderen en jongeren. Voor hen die gelukkig getrouwd zijn of ongetrouwd zijn gebleven. Voor hen die gescheiden zijn of weduwnaar zijn geworden. En ook voor diegenen die te maken hebben met die soms zo tegenstrijdige en verwarrende geaardheid. Voor ieder mens is dat heel diep menselijke, mooie, tere, maar ook kwetsbare deel van ons mens zijn. Liefde, trouw, innige gemeenschap. Voor ieder mens is dat het perspectief. Een verlangen naar een leven in een relatie die je vervult en blij maakt. Ieder mens die dat verlangen kent, mag dat verlangen blijven koesteren. Want zoals de Bijbel begint met een stralend huwelijk, twee dolgelukkige mensen uit wie De hele mensheid is geboren. Zo eindigt de Bijbel ook met het perspectief op een huwelijk. De bruiloft van het Lam. Het huwelijk van Christus en zijn gemeente. En, warempel, in het vervolg van hoofdstuk 19 horen we zelfs dat ook de prins op het witte paard geen droom is. Jezus Christus, die komt als koning, komt rijdend op een wit paard om zijn bruid te redden. Het is God die ons hiermee op het hart bindt. Wat ik in jullie, wat ik in jou heb gelegd als mens. Het grootste wonder. Het wonder van liefde en gemeenschap. Dat wat God heeft ingeschapen en ingeweven in ons mens zijn. Het vermogen om lief te hebben. Het kostbaarste van God zelf. Liefde heeft Hij in ons mens zijn gelegd. Daarin vertonen wij Gods beeld. Daarin lijken wij op God. Die van eeuwigheid geen eenzame God is. Maar van eeuwigheid een volheid is van liefde. Van jezelf toevertrouwen. Van innige gemeenschap. Vader, Zoon en Heilige Geest. En een onuitsprekelijke blijdschap daarin. Nou, die volkomen liefde, die verbondenheid en dat oneindige geluk, die blijdschap. Dat wat ook het allerdiepste van ons mens zijn uitmaakt, dat bewaart God voor ons. Dat houdt God voor ons vast. En dat heeft Hij door zijn Zoon te geven. En dankzij de weg die Hij is gegaan, wat we hier weer hebben herdacht en geproefd, die weg van het kruis. De weg van juist het tegenovergestelde van alle gemeenschap. De weg van totaal verlaten zijn door God en mens. Daarmee heeft God dat diepste van ons mens zijn bewaard. En dat houdt Hij voor ons open. En zo zijn we op weg naar de vervulling daarvan. De bruiloft van het Lam. Een bruiloft die onze grootste verwachtingen zal overtreffen. En waarin, zoals ook Psalm 37 het belooft, de diepste wensen van ons hart vervuld zullen worden. En dan zal God ook al de tranen, al die bittere tranen ook, als het leven, en juist ook het leven van gemeenschap en liefde, soms zo ontzettend is tegengevallen. Al die teleurstellingen, al die pijn, al die tranen daarvan, bewaart God in zijn kruik. En Hij zal erop terugkomen. En zo onthult het boek Openbaring ook hier, zoals het boek Openbaring dat telkens weer opnieuw doet, waar het echt om gaat. In de geschiedenis van deze wereld. Maar ook in ieders leven persoonlijk. En in het licht van dit evangelie horen we dat we als mensheid niet op weg zijn naar één grote ramp. Maar dat we op weg zijn naar het feest der feesten. We zijn op weg naar de bruiloft van het Lam. Waar niemand meer aan de kant blijft staan. Waar iedereen wordt gezien, wordt gekend en wordt geliefd. En zo kun je de geschiedenis van de mensheid en van je eigen leven vatten onder die ene noemer. Voorbereiding op de bruiloft. 2019 stond in dat teken. 2020 staat opnieuw in dat teken. Waar gaat het nou echt om in dit leven? We kunnen ons druk maken om heel veel dingen. En we leven in een wereld die zich druk maakt om heel veel dingen. En die ons ook wel verleidt om daarin in op te gaan in zoveel dingen. Zodat de Heer Jezus zegt van je kunt de hele wereld winnen. Maar schade lijden aan je ziel. Waar gaat het nou echt om? Wat maakt de mens nou echt gelukkig? Waarmee kun je elkaar nou echt gelukkig maken? Het is zo eenvoudig. Waarmee maak je elkaar gelukkig? Waar gaat het echt om? Het gaat om liefde. Het gaat om trouw. Het gaat om echt contact hebben met de ander. Echt ontmoeten. Delen. Samen. Deze wereld is op weg naar de bruiloft. En het is ons voorrecht, maar ook onze taak om dat aan de gemeente te laten zien. Net als die bruid. Dat mensen even zeggen, oh, hoe ziet ze eruit? Dat wij nu al als gemeente ook dat oproepen, dat blijde gevoel. Dat stralende. Dat je straalt omdat je innig geliefd bent. Dat we zo ook in deze wereld als bruid die aandacht oproepen. Dat verlangen oproepen. Zou het dan echt bestaan? Echt liefde? Wij willen de bruiloftsgasten zijn van Cana in Galilea. Wij drinken daar van de bruiloftswijn. Wij willen van harte vrolijk zijn in 2020 als gemeente. En dat ook in de crisis, in de strijd, in de teleurstellingen. Dat niet opgeven. Want de bruiloft komt. God heeft die date gesaved. Wat er ook gebeurt. De geschiedenis van de mensheid loopt uit op een feest van onuitsprekelijke verheerlijkte vreugde. En daarom wordt er ondanks alles wat er ook allemaal gebeurt in het boek Openbaring. En er worden harde noten gekraakt. En er wordt gesproken over crisis. Het kan niet anders dan door de crisis heen en de verdrukking heen naar het Koninkrijk van God. Ondanks dat allemaal wordt er uitgerekend in het boek Openbaring gezongen. Iemand heeft dus uitgerekend dat er wel 237 keer gesproken wordt over zingen in het boek Openbaring. Ik heb het niet nagerekend, maar lees het door en er wordt telkens gezongen. En juist ook in dit hoofdstuk. En het is zo mooi dat je dan ook soms het zingen hier op aarde en het zingen in de hemel niet eens goed meer van elkaar kunt onderscheiden. En zo is het ook. De kerk boven en de kerk hier beneden, nu gescheiden door de dood, maar één in de hand van onze Heer. We staan samen voor Gods troon, hier op aarde en daarboven. Weet u dat alleen hier in het Nieuwe Testament, alleen hier in dit hoofdstuk 19 van het boek Openbaring, het halleluja klinkt? Dat kennen we uit de psalmen. Halleluja, Hebreeuws betekent prijs de Heer. In de psalmen wordt dat telkens genoemd. Halleluja en vooral in het gedeelte psalm 113 tot en met 118, wat we noemen het halleel. En dat zijn de psalmen die gezongen werden na het Pascha, na de paasmaaltijd, zoals ook de Heer Jezus die liederen heeft gezongen na het laatste avondmaal voordat hij naar Gethsemane ging. In het halleluja na het paasfeest wordt lofprijzend de verwachting naar de volle exodus, de totale verlossing, wakker geroepen. Het koningschap, loflied op God en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat halleluja. Dat halleluja, dat klinkt hier in het boek Openbaring 4 keer. En dat zegt wat. Het feest van liefde, van trouw, van werkelijke gemeenschap, van eeuwig samen. Het innige hart van wat God voor ons heeft bewaard. Dat maakt pas echt de lofprijzing los. En het halleluja heeft twee kanten, wat hier klinkt. In de eerste plaats klinkt er halleluja omdat God afrekent met alles dat die liefde en die trouw en dat samen zijn bedreigt en bederft. En hier klinkt dat vreselijke woord, hoer. God maakt een einde aan Babylon, de grote hoer. De hoer als de volstrekte tegenhanger en ook de karikatuur van de bruid. Juist het allermooiste wat God aan mensen heeft gegeven. Die liefde. Dat wordt door de hoer alleen maar voor zichzelf gebruikt. De liefde die niet geeft, maar de liefde die verkoopt en gebruikt. Babylon is in de Bijbel de stad, de samenleving van de mens. Babylon is de wereld die de mens bouwt zonder God. En wat de mens bouwt is bijzonder indrukwekkend. En we zien het om ons heen. Wat zijn wij vandaag als mensen tot onvoorstelbaar veel in staat? Ze kunnen alles doen wat ze bedenken. Ze kunnen alles doen wat ze maar bedenken. En dat zegt niemand minder dan de Heere God zelf. Toen hij de mensen al bezig zag bij de torenbouw van Babel in Genesis zelf. Maar toen heeft God de rem erop gezet. Door de spraakverwarring. Maar we leven nu in een fase dat die verdeeldheid ook van de talen eigenlijk is overwonnen. De mensheid communiceert met elkaar over de hele wereld. Met elkaar. Eén taal. En het grote Babylon wordt steeds meer zichtbaar. Is dan alles wat mensen bedenken en doen slecht? Nee. En dat maakt het nou juist zo verwarrend. Het loopt door elkaar heen. De samenleving om ons heen, de cultuur, is een vermenging van goede dingen en kwade dingen. Is ook een vermenging van mensen die oprecht God en zijn gerechtigheid zoeken. En van mensen die hem en zijn liefde negeren en verraden. En neem zoiets als de eenheid van de taal in onze wereld vandaag. Is dankzij het evangelie. Dankzij het evangelie dat de hele wereld is overgegaan. Is er ook een eenheid gekomen, ook in de taal. De geest spreekt alle talen. En er is heel veel aan barmhartigheid en gerechtigheid in onze cultuur en in onze samenleving. En ook heel veel mensen die God niet persoonlijk kennen, worden toch bewogen door gerechtigheid en door barmhartigheid. De Heer Jezus in die gelijkenis van het zaad in de akker, goed zaad en kwaad zaad, zegt van het loopt door elkaar heen. En je moet nou niet proberen dat allemaal uit elkaar te trekken. Dat gebeurt pas als het rijp is. Op de dag van de oogst. Pas op het einde wordt de grote scheiding definitief. Wat is van God? En wat is van de mens zonder God? Ons oude probleem. Goed en kwaad lopen door elkaar heen. En zo zie je gebeuren dat ontwikkelingen van de mens aan de ene kant een zegen zijn. En tegelijkertijd ook weer een vloek. Hoe bijvoorbeeld door wetenschap en techniek de landbouw enorm is bevorderd. En heel veel al is gedaan aan bestrijding van honger. Stikstof was een schaars artikel. En door stikstof groeit alles. En we hebben er fors op ingezet. En nou is stikstof voor ons een probleem geworden. En de wereldbevolking groeit explosief. Het loopt door elkaar heen. En dat Babylonische in onze cultuur is ook juist voor ons als gelovigen een bedreiging. We leven in een wereld waarin het lijkt alsof je als mens heel prima zonder God kunt leven. Zoveel hebben we zelf in de vingers gekregen. In onze macht, in onze kennis, gezondheid, bescherming. Organisatie, controle. Wij regelen onze eigen verzekeringen wel. Waarom zou je nog op God vertrouwen? Waarom zou je nog in God geloven? Nee, het zijn niet de brute vervolgingen. Het zijn niet de valse profeten. Het zijn niet de andere godsdiensten die ons het meest bedreigen. Ons geloof en het geloof van onze kinderen, maar Babel. Dat je je eigen leven kunt bouwen zonder God en dat je zegt, het gaat toch prima. Dat bedreigt ons het allermeest. En onze kinderen, die in die wereld opgroeien. Maar Babel bedreigt niet alleen kerk en geloof. Zoals we het gelezen hebben, Babel bedreigt de hele schepping. Want dat maken we ook mee, dat door al onze ontwikkelingen de aarde en de schepping worden opgebruikt. Bouwen zonder God, het lijkt soms een weg omhoog, maar tegelijkertijd is het een weg naar de ondergang. En het gaat ook steeds sneller. Waar gaan we heen? Wat komt er nou weer allemaal op ons af in een nieuw jaar? Wat is de toekomst van onze kinderen, onze kleinkinderen? De toekomst van deze wereld. Ontwikkeling en vooruitgang. Mensen die als God worden. Maar ook de afbraak. Het klimaat dat uit balans raakt. En daarom kun je zo begrijpen dat er zo'n hartstochtelijk halleluja klinkt bij de boodschap dat Babel dat ons zo bedreigt. En dat zo'n leugen is, dat zo'n ommekeer is van alles wat God heeft bedoeld. Dat met dat Babel wordt afgerekend door God. Dat is het ene halleluja. En het andere halleluja is, dat klinkt bij de bruid en de bruiloft die komt. Want midden in deze wereld wordt ook vandaag gebouwd aan die andere gemeenschap. De stad van God. Een leven met God. En een leven tot Gods eer. En een leven tot zegen van de wereld. Er is in deze wereld een gemeente die een bruid is van Christus. En die tenslotte ook helemaal toegewijd aan haar bruidegom feest zal vieren. Je zou het nu niet zeggen als je naar jezelf kijkt en naar de kerk kijkt. Maar het geloof verzekert ons dat het toch is. Zo waar is dat aan het einde deze blijde woorden klinken. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. De gemeente is klaar voor de bruiloft. Wij worden klaargestoomd voor de bruiloft die komt. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt nu. Dat gebeurt midden in die wereldtijd. Het gebeurde in 2019, het gebeurt in 2020. Het gebeurt overal waar mensen zich in vertrouwen overgeven aan God. En verlost worden door de genade van zijn Zoon. En kiezen voor waar het echt op aankomt. Trouw, liefde, gerechtigheid, leven met God en met elkaar. In alle gebrokenheid. Het is niet groots en spectaculair. Vallen en opstaan, maar daarin juist echt. Dat je vasthoudt aan een liefde die alles overwint. Die liefde van God die hij in ons midden heeft gebracht, omdat hij deze wereld zo lief heeft door zijn Zoon. En die we nu ook vanavond weer zo tastbaar hebben mogen zien en tot ons mogen nemen. Dat je vasthoudt aan hem, dat je vasthoudt aan elkaar, dat je vasthoudt aan de zorg voor zijn goede schepping. En daarmee, zegt Openbaring, daarmee werk je, weef je nu al aan het bruiloftskleed. Dat we op die grote dag, mogen aantrekken. Daar werken we nu aan, in alle keuzemomenten van elke dag. In hoe we met de ander omgaan. Daarmee weef je aan het bruiloftskleed. Smetteloos, fijn linnen. De rechtvaardige daden van de heilige. Van u, van jou en van mij. Al mijn daden smetteloos, fijn linnen. Was het maar waar, ook mijn daden zijn nog zo vermengd. Wat wij doen, dat kan toch nooit smetteloos zijn. En daarom staat, en in de vorige vertaling staat het nog wat duidelijker, staat er echt zo dat het de bruid gegeven wordt. De rechtvaardige daden waarmee wij gekleed zullen worden, zijn voor ons ook tegelijk een geschenk. Ja, wij moeten ons inzetten. In alle gebrekkigheid. Knokkend, struikelend, vallend, opstaan. Maar alles wat wij doen, in het geloof, geven we in zijn handen. En het wordt schoongewassen door het bloed van het lam. De stomerij van de Heilige Geest maakt dat onze daden er spik en span, stralend tevoorschijn komen. Ons leven, onze inspanningen nu. Ook al denk je soms wel eens van jezelf, wat stel ik nou voor? Ze worden door de Heere God zo gewaardeerd, ze worden zo serieus genomen, zo kostbaar geacht. Hij pakt ze op en maakt ze schoon en volmaakt. Al wat in naam van Jezus wordt gedaan, heeft zin en zal eeuwig bestaan. Het heeft zin om je in te zetten voor God, voor zijn koninkrijk, voor zijn gerechtigheid. Het heeft zin om te knokken voor liefde en trouw. En laat je niet ontmoedigen door fouten. Laat je niet ontmoedigen door teleurstellingen. Zalig ben je als je uitgenodigd bent voor het bruiloftmaal van het lam. En ik mag tegen u en jullie allemaal zeggen, u bent vanavond weer opnieuw uitgenodigd. Want u heeft het evangelie weer gehoord. Daarmee heeft God u, jou persoonlijk weer uitgenodigd. Voor de bruiloft van het lam. Dit zijn de waarachtige woorden van God. Zo lezen we. Daar kun je op bouwen. Daar mag je van op aan. En Johannes valt dan in aanbidding voor die engel neer. Deze woorden. Zo geweldig. Zo hemels. Zo vol van God. Maar de engel zegt, nee, kniel niet voor mij. Eigenlijk zegt hij tegen Johannes en zegt hij tegen ons allemaal, jij bent net zo belangrijk als ik. De machtigste engel die je maar kunt bedenken is niet belangrijker dan het zwakste kind van God, dat zich vastklampt aan het getuigenis van Jezus. Heel dat moeilijke profetische boek Openbaring. Heel die ingewikkelde geschiedenis waar we doorheen moeten. Al die mensenlevens, al die gebeurtenissen. Waar het op aankomt. Geef je in vertrouwen over aan Jezus Christus. De prins of het witte paard. Hij komt. Amen.